Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Zo vaak als 10 jaar geleden horen we eigenlijk niet meer van TomTom. Maar nu zeker wel. Want ze willen daar de strijd aangaan met 1 bepaalde techreus, zouden we kunnen zeggen, met de hulp van andere techreuzen. Hoe dat zit, horen we zo van 1 van hun beste mensen zelf. En later hoor je ook hoe een Nederlandse start-up in het verminderen van schermtijd nu accelereert in Seattle. En we gaan praten over de nieuwste afspraken tussen de VS en Europa over het gebruik van onze data door Amerikaanse techbedrijven. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja.
Een vraag voor jou.
Vertel.
Wanneer krijgt Twitter nou een nieuwe CEO?
Zo, ik denk over 1 week of 4.
Ja?
Ja, hij is nu natuurlijk aan het zoeken. En ik vind dat ze een soort Nick Clegg, die Facebook heeft. Dus een soort...
Een oud politicus,
een Tony Blair. Of een Remkes, een Johan Remkes in Nederland.
Dus iemand met
heel veel autoriteit. Die, als hij die er is, geloof je hem.
Ja.
En dan gaat Musk mooie beetje software doen, een beetje spelen.
Ja.
En dan iemand die gewoon heel veel credibility heeft over de hele wereld. En die we allemaal geloven.
Ja, nou, ik geloof jou bij. Bijna als ik het jou hoor zeggen, ik moet het nog zien. Ik vind het ook extra grappig.
Hoe lang denk jij dan?
Nou ja, ik betwijfel of het überhaupt in de komende weken gaat gebeuren. Ik denk dat het vooral een afleidingsmanoeuvre is. Als je kijkt naar hoe slecht het bij Twitter gaat, dat de beurskoers van Tesla in een soort vrije val is geraakt. 60% eraf sinds januari. En vooral dat het eigenlijk een meer soort afleidingsmanoeuvre is die ook nog best wel goed slaagt. Want we hebben het er nu over.
Ja.
We hebben het er al een hele week over. Dan zeggen we tegen elkaar, misschien moeten we het wel even extra gaan hebben over Twitter en Elon Musk. Als hij daadwerkelijk een nieuwe CEO pakt. Maar dat gebeurt toch helemaal niet?
Nee, wat ook interessant was, Lex Fridman, die had, en dan ga ik het steeds minder serieus nemen, doe ik al heel moeilijk. Mm. Lex Fridman podcast maken, die zei ook van, ik hoef geen salaris, laat mij het doen. Dan denk ik, een gepromoveerde kunstmatige intelligentie gast die podcast maakt, die denkt even zo'n bedrijf te kunnen leiden. Mensen, dat had ik niet verwacht.
Ja.
Dat mensen dat in hun hoofd halen, dat ze dat kunnen.
Het grap is dat we destijds ook nog wel gesproken hebben toen al die sms'jes uitlekten naar buiten kwamen vanwege de rechtgang. Dat ook bijvoorbeeld de topman van Axel Springer nog tegen Musk had gezegd van nou, laat ons het maar doen. Hij kan het ook gewoon uitbesteden aan een bedrijf. Gaat hij niet doen. Maar zoveel opties als er dit hele jaar op de tafel werden benoemd van nou, dit kan hij doen, dat kan hij doen. Nu doet hij het allemaal niet. Nu maakt hij er een potje van. En natuurlijk ook onder druk van investeerders in het Midden-Oosten waarmee hij gezellig op tribune zat afgelopen zondag in Qatar. Moet hij dan opeens het toch anders gaan doen.
Ja, maar ik ben meer benieuwd naar hoe hij geld gaat verdienen. Of hij denkt van, die 44 miljard afgeschreven, weet je, hij heeft nog steeds 168 miljard. Ik schrijf het af, klaar, het is een leuk spelend dingetje.
Mm.
Of dat hij nog echt daadwerkelijk gelooft van, daar gaat ooit nog iets uitkomen.
Nou, maar dat vind ik een vraag voor jou. Want jij gaat in je vrije tijd over de commercie bij een techbedrijf.
Ja.
Dus je hebt nog een kleine minuut om te zeggen hoe Twitter geld gaat verdienen. Komend jaar. Want hij zegt, we gaan cashflow break-even draaien.
Ja. Nou ja, kijk, die kosten kunnen naar beneden. Dat doet hij nu al, dus dat is goed. Ik zou inderdaad vol inzetten op betaald.
Consumenten laten betalen voor een abonnement met Twitter Blue. Daar ga je de grote berg mee binnenhalen.
Ik heb het hier volgens mij vaker gezegd. Als ik een hele goede feed heb, moet ik even wie vind ik een hele goede feed hebben. Nou, er zijn bepaalde mensen, als die goede threads hebben, kan ik me voorstellen dat ik me daarop abonneer. Als dat een bundel is, kan ik me voorstellen dat ik me daarop abonneer. Maar ja, 200 miljoen, 1% doet dat. Het blijft moeilijk, maar ik zou daar wel eerder op inzetten dan die advertenties. Want dat is best wel lastig. En dan ook een free version. Mijn tijd is nu op. Dat is het.
Nou, daar moet het van. Voorlopig
maar meedoen.
Tot zover de inzichten van Ben over Twitter en Elon Musk.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Dan gaan we het maar hebben over navigatiebedrijf TomTom. Want die werkt nu samen met Amazon Web Services, Meta en Microsoft onder meer aan een universele wereldkaart die ook nog eens vrij toegankelijk moet gaan zijn. En dat heet Overture. Dat is dus de naam van het nieuwe kaartensysteem. En gaat dat ook het antwoord worden op marktleider Google Maps bijvoorbeeld? En hoe gaan die andere techreuzen daar dan aan bijdragen? Dat zijn vragen voor Willem Strijbos, Vice President of Product for Maps bij TomTom. Welkom Willem.
Dank je wel.
Goed dat je er bent. Behoorlijke titel ook voor je visitekaartje. Waar ben je nou precies verantwoordelijk voor?
Je zegt het eigenlijk heel goed. Wij hebben engineering en we hebben product, zoals een West Coast company. En ik doe het productgedeelte van onze kaarten.
Ja, maar dat vind ik nog steeds heel vaag. Want als jij op een borrel vertelt, wat doe ik bij TomTom, wat zeg je dan?
Nou, dan zeg ik ben verantwoordelijk voor de visie, strategie. En de acties die daaruit voortvloeien voor onze producten op het gebied van kaart.
Ja, Willem, en waar word je op afgerekend?
Waar word ik op afgerekend? Ik word afgerekend op het feit of die kaarten succesvol zijn in de markt.
En wanneer is dat een succes? Je KPI's, je bonus, waar hangt dat vanaf?
Nou, we hebben op dit moment ongeveer 400 miljoen omzet in location technologies. Dat is iets breder dan alleen kaarten.
Ja. Yeah.
Het grootste gedeelte daarvan is kaarten. We willen die 400 miljoen willen we naar 600 miljoen liften in 2025.
Oké, dat is de doelstelling.
Dat is de doelstelling, ja.
Nou, is interessant, want om het ook toch een beetje in B2C-termen te houden, jullie waren echt een synoniem voor navigatiemogelijkheden, ja, in de breedste zin des woords. Dat is veranderd, laten we wel zijn. Waar ligt jullie focus nu dan op en waar gaat het naartoe dan? Inhoudelijk, met activiteiten?
Ja, onze focus is dus van consumentenproducten geheel verschoven naar business-to-business location technologies. Diensten voor bedrijven.
Ja.
Op het gebied van locatie. Dus kaarten, navigatiesoftware, verkeersinformatie, et cetera.
Ja, want twee van jullie belangrijkste klanten zijn volgens mij Microsoft en Uber.
Ja.
Waarom kunnen die niet zelf? Waarom hebben die jullie nog nodig? Als in mooi hoor, dat ze jullie klanten zijn, maar wat maakt jullie zo belangrijk voor die partijen?
Ja, wij doen dingen die ingewikkeld zijn, die duur zijn om voor jezelf te doen.
Mm-hmm.
Die voor Microsoft bijvoorbeeld of Uber niet differentiërend zijn voor hun business.
Ja.
Zoals? Dus wat is dan moeilijk wat zij niet kunnen? Of niet willen doen eigenlijk?
Kaarten maken is gewoon heel moeilijk. Daar komt heel veel bij kijken. Er komen ontzettend grote stromen informatie binnen.
Mm-hmm.
Waar wij ook een aantal unieke bronnen hebben, die bijvoorbeeld Microsoft en Uber hebben daar geen toegang toe.
Mm-hmm.
Zoals?
Wij hebben via onze klanten weer camera-informatie van auto's die overal rondrijden. En daar kunnen we van alles uit afleiden. En wij krijgen bijvoorbeeld meer dan 630 miljoen verkeersborden per dag binnen.
Hoe verwerk je dat allemaal? Komt daar, om even met een buzzword te spreken, veel AI bij kijken? Of is dat gewoon heel veel ouderwets mensenwerk met computer en cross-references, zeg maar?
Dat is niet te doen met mensen.
Nee.
Kijk, 10, 20 jaar geleden hadden mensen een groot aandeel in kaarten maken.
Mm-hmm.
Maar dat is grotendeels overgenomen door automatisering met inderdaad heel veel AI.
Mm-hmm.
Af en toe zijn er nog wel mensen nodig, of om de AI te trainen, of als voor de echt moeilijke randgevallen.
Ja.
Maar dit soort hoeveelheden data moet je automatiseren en automatisch verwerken.
Wat is anno 2022 of anno 2023 de grootste uitdaging bij goede kaarten maken?
Nou, de grootste uitdaging is dat er...
Of is dat live data met verkeer en wegwerkzaamheden, dat soort dingen? Of zijn dat aparte componenten, of moet ik dat die balans zien?
Nou, de grootste uitdaging is dat er heel veel dingen in een kaart kunnen. Mm-hmm. En heel veel klanten willen ook van alles. En dat kun je niet allemaal tegelijk doen. Hè? Er komen allerlei verzoeken bij ons binnen, kunnen die dit toevoegen?
Maar noem eens hele rare verzoeken, want voor mij is het verkeersinformatie, het is een ander bord, de weg is afgesloten, het sneeuwt, weet je, dat is wat ik kan bedenken.
Ja.
Nou ja, dat denk ik van, die databronnen breng je bij elkaar. En dat plaats je op een kaart in de front. En dan denk ik, ja, that's it.
Maak het te makkelijk?
Ja, ik hoop het wel. Dat moet ingewikkeld
zijn. Nee, er komen ook verzoeken binnen over... kunnen jullie in Saoedi-Arabië alle...
kamelen die over de weg gaan.
Verhuurpunten.
Ja. Alle kameelverhuurpunten, nee, die komt niet binnen. Maar kunnen jullie in Saoedi-Arabië alle zandwegen bijvoorbeeld ook in kaart brengen?
Ja, ja.
Ja, dat is niet iets, dat is voor één klant interessant, maar dat is niet voor alle klanten interessant. Ja. Als je die allemaal optelt, dat soort verzoeken, je hebt ook een autofabrikant die zegt, ja, we hebben dit navigatiesysteem, werkt over de hele wereld, we verkopen 1000 auto's per jaar in Oman, ik kies weer het Midden-Oosten.
Ja, prima.
Wij willen dezelfde kwaliteit van kaart in Oman als we in Nederland hebben.
Ja, dus het is eigenlijk.
Maar dat werkt natuurlijk niet financieel.
Nee, maar als ze daar toch voor betalen. Weet je, als je makkelijk een databron hebt van die auto's in Saoedi-Arabië, die heb je verkocht, die rijden daar. Dus je kan zien dat daar die zandweg precies op dat punt loopt. Dan kan je toch heel makkelijk die data wel aansluiten. En ze betalen dan in Saoedi-Arabië voor, denk je toch, prima.
Ze willen er niet altijd voor betalen, dat is één.
Maar dat moet je niet doen. Nee, dat is het gelijk waar.
Nee, precies.
Ja. En twee is?
En twee, ze hebben dan typisch maar 1000 of 10.000 auto's per jaar verkopen ze daar. Ja. En dus rijdt er niet eens iemand over die zandwegen.
Maar dat is geen business case eigenlijk.
Nee, dat is gewoon geen business case. Nee.
Ik wil even naar Google.
Ja.
Is dat jullie grootste concurrent?
Google is wel een grote concurrent op het gebied van location technology.
Ja, welke nog meer, even voor de informatie?
Er is ook Heer natuurlijk, wat een eigendom is van grotendeels van de Duitse autobedrijven. Mm-hmm. Daarna heb je meer regionale concurrenten. Maar, ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijke.
Maar Google is de wereldwijde marktleider als het gaat om locatiedata en kaarten, denk ik, of niet?
Ja, Google is de wereldwijde marktleider op het gebied van zeg maar apps op je telefoon. Maps op je telefoon.
Ja, en dat is natuurlijk vooral voor consumenten.
Voor consumenten, ja.
Voor honderden miljoenen, misschien wel meer dan 1 miljard mensen op de planeet die Google Maps gebruiken.
Ja.
Natuurlijk ook omdat het standaard op Android-telefoons wordt geleverd. Ja. Omdat er samenwerkingsverbanden met grote automerken zijn. Google zet er ook op in natuurlijk. Ja. Hè? Hebben jullie daar veel last van?
Onze business is niet in maps voor op telefoons. Dat is niet onze grootste business. Onze grootste business is diensten voor bedrijven. En daar hebben wij een groot marktaandeel. Ja, daar speelt Google ook.
Dat bedoel ik.
Ja, maar die hebben daar op dit moment een veel kleiner marktaandeel dan wij.
Jullie zijn B2B groter?
Wij zijn B2B groter, okay. Ja.
Maar toch, jullie gaan de samenwerking aan met onder meer Amazon Web Services, met Meta, met Microsoft, voor de Overture Maps Foundation. Vertel eens, wat gaan jullie doen?
Nou, wat we met Overture willen doen is een base map, een basiskaart maken. Ja. En dat zou je. En dat is gedaan vanuit het principe dat er heel veel middelen nodig zijn om een goede kaart te maken. Hè. It takes the world to map the world.
Ja.
Dus je hebt heel veel nodig. En we willen eigenlijk dat er een gemeenschappelijke basis ontstaat die open is voor de wereld. Waarin iedereen kan refereren. Dat is wat we met Overture willen doen.
Dus het is open source?
Het is open data, open source. Ja. Ja.
Maar bestaat zo'n map toch al met OpenStreetMap bijvoorbeeld? Het is toch een basiskaart?
Ja, ja, dus OpenStreetMap is ook iets dat gaat in Overture is een bron voor Overture.
Mm-hmm.
OpenStreetMap is een kaart voor mappers, voor mensen die dat als hobby hebben. Waar je heel goed kan innoveren. Wat wij proberen met Overture is dat te nemen, plus een aantal andere bronnen, kan ik zo meer over zeggen.
Mm-hmm.
En een basiskaart te maken die geschikt is voor bedrijven, voor mensen die applicaties bouwen bovenop kaarten.
Ja, ja, dus het wordt eigenlijk een one-size-fits-all dienst voor iedereen die iets met kaarten en locatiedata wil doen, om op in te pluggen en gebruik van te maken.
Ja.
Oké. Okay.
En je kunt je een beetje voorstellen als een taart. Dus OSM gaat erin en dan Overture wordt een taartbodem. Zonder taartbodem zakt die kaart uit elkaar.
Ja.
En alles steunt op die taartbodem. En wij als TomTom bouwen dan alle lekkere dingen bovenop die taartbodem.
Ja, maar is er dan nu helemaal geen taartbodem of is er een te kleine taartbodem?
Er zijn nu verschillende taartbodems. Er is een TomTom taartbodem, er is een Heer taartbodem, er is een Google taartbodem, er is een Apple taartbodem. Ze zijn allemaal verschillend.
Ja.
Dus als jij data hebt over geografische data, dan moet je dus die in al die, als je die in al die kaarten wil, moet je 4 keer moeite doen.
Ja,
wij willen dat dit de standaard gaat worden voor de wereld.
Oké, okay, dat is nogal een ambitie. Maar als ik terugga naar de partijen die ik net omnoemde, Microsoft, Meta, Amazon Web Services, dan geloof ik het wel dat dat kan lukken. Maar wat brengen die partijen concreet in? Data, data, nog eens data?
Data, nog eens data. Iedereen brengt evenveel geld in.
Oh. Hoeveel?
Het staat op de website, 3 miljoen.
Dat is per partij. Niets.
Dat is niks.
Nee. 3 miljoen per partij.
Ja, maar het gaat ook niet om die 3 miljoen. Wat het interessant maakt, is dat is de data die al die bedrijven
uiteraard
mee kunnen brengen.
Uiteraard. Ja. En dan is het ook van welke data brengen ze in?
Ja.
Hoe waardevol is dat? Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, precies.
Ja, dus Meta, Facebook, die brengt bijvoorbeeld hun POI-data, Places of Interest data in.
Winkels,
dat is
uitjes,
major.
Dat soort dingen. Ja.
Ja, die hebben
de winkels, groot. Restaurants, hotels, weet je, die hebben zoveel op Facebook. En dan brengen ze weer ook, daar brengen ze zeg maar de taartbodem van in. Dus niet alle foto's en reviews, maar wel naam, adres, de latitude, longitude, dus de coördinaten en zo'n paar dingen.
Ja.
Ja, dus dat is iets wat Facebook Meta inbrengt.
Ja.
Amazon?
Amazon heeft een delivery fleet.
Ja.
Die overal komt, elke dag. Hè? En die locatietraces is iets wat zij daarvan inbrengen.
Ja, en Microsoft?
En Microsoft brengt, die heeft heel veel werk gedaan aan building footprints. Dus vanuit satelliet en aerial pictures kijken hoe alle gebouwen eruit zien. Heeft met hun search engine Bing ook een heel goed idee van weer POI's, dus places of interest.
En wat brengen jullie in?
Ja.
Wij brengen, qua data brengen wij ons wegennetwerk in. We hebben ons proprietary wegennetwerk.
Ja.
Daar willen we vanaf natuurlijk lange termijn. Dus dat brengen we in. Want er zijn verschillen met OSM. We gebruiken het OSM, OpenStreetMap, wegennetwerk. Daar voegen wij dingen aan toe. Dat brengen we in. We brengen natuurlijk een hele hoop kennis in. Dus wij hebben een platform om van al die databronnen die erin komen, kunnen wij iets maken. Dus dat is ook wat wij in kunnen
brengen. En dan heb je die taartbodem met die partijen. Denk je, nou, dit wordt echt, het is de beste taartbodem ooit.
Ik wou zeggen, de som der delen, wat al deze partijen bij elkaar inbrengen.
Gigantisch.
Is dat, mag heel even, Ben? Ja? Is dit dan als som der delen al beter dan wat Google in zijn eentje kan? Theoretisch?
Nee, daar heb je nog dingen voor bovenop voor nodig. Hangt ook af van de applicaties. Maar voor verreweg de meeste applicaties zul je gewoon nog extra informatie nodig hebben. Dus als jij een automobielfabrikant bent, dan wil jij betere speed restrictions.
Yeah.
Snelheidslimieten. Dan wil je betere adrespunten dan erin zullen zitten.
En
dan,
dat gaan jullie bouwen allemaal?
Dat doen we nu al. Maar dat zullen we ook allemaal
op de platform, op die taartbodem
bouwen.
Dat komt gewoon op GitHub, dat kan iedereen gebruiken.
Ja.
Ja, dus mooi, open source, hartstikke mooi. Ja. Hoe heb je uitgerekend dat als jij die snelheidsbeperkingen, dat die business case van 400 miljoen, want dat heb ik nog steeds in mijn hoofd, naar 600 miljoen, dat het op die manier wel uitkomt?
Nou, een aantal dingen hoeven wij worden straks door Overture natuurlijk gedaan.
Ja.
Dus wij kunnen onze resources kunnen we ook gaan laten werken aan nieuwere dingen.
Dus want die basis hoef je niet meer te maken.
Ja, hoeven we minder aan te doen. Ja.
Ja, dus voor jullie kan ik hem direct snappen. Want maar kun je ook hebben, want het belang van de Meta, het belang van de Amazon moet groot zijn.
Ja.
Wat, weet je, heb je nagedacht, en dat ze niet ook nog sideline ook nog iets anders maken? Want dat is toch wel handig voor ze, want dat het een leuk dingetje is. Kun je uitleggen het belang van Meta of van Amazon? Neem maar één voorbeeld, dat ze wel vol doorgaan.
Ja, nou, Meta is wil de Metaverse oprichten.
Hmm.
En ze weten dat ze dat niet alleen kunnen. Ze hebben die universele referentie nodig, waarin alle data gehangen kan worden. Dus zij gaan dingen toevoegen in de metaverse die ook weer bouwen op datzelfde referentiesysteem wat dus in Overture.
Ze willen met Overture een digital twin van de hele wereld maken. Ja. Nou, mooi.
Ze willen ook dat anderen, als die iets doen in de metaverse, dat
nee, helemaal helder. Zeker bedrijven die daar dan ook iets mee moeten gaan doen, dat ze zowel in de fysieke als de virtuele wereld willen. Die snap ik. Dat wil ik een gesprek van een andere keer. Want ik wil ook nog even naar de Linux Foundation. Die is hier ook betrokken als een soort toezichthouder, als ik het goed heb. Of maak ik het dan gelijk alweer te streng? Die moet jullie een beetje bij elkaar in gril houden.
Nee, het is een facilitator. Dus de Linux Foundation is geweldig. Die hebben ontzettend veel ervaring, tientallen jaren ervaring met open source, open data. Mm-hmm. Dankzij de Linux Foundation konden we heel snel schakelen. Want ze hebben alles klaar liggen. Wat is het contract, oprichtingscontract van zo'n van de Overture Maps Foundation? Hebben ze gewoon klaar liggen, wat boxjes vinken. Hoe zien de membership questionnaires, zeg maar, hoe zien die eruit?
Ja.
Ze hebben allerlei support aan marketing en al die dingen. Maar ze hebben geen stemrecht.
Dus Oké. Dat is echt aan jullie als oprichters.
Ja, die vier oprichters hebben stemrecht.
Oké.
Mag ik door?
Ja, Ben.
Kijk, we hebben nu die taartbodem, GitHub, hartstikke mooi. Zouden er nu ook op dat platform kleine bedrijfjes daarop kunnen bouwen, en heel specifiek dat ze wel die zandweg in Saoedi-Arabië, want dat is voor die kleine partij wel zinnig dat ze daarop kunnen bouwen.
Dat ja, dus
kan
die
in principe toch, hè?
Ja, het doel is dat Overture uiteindelijk de referentie voor de wereld wordt. Dus als ik een provider ben van zandweggetjes in Saoedi-Arabië, ik zie daar als klein bedrijf iets in, dan ga ik dat refereren aan een open aan die open referentie, aan die taartbodem.
Ja.
Dan integreert het overal makkelijk. En wij gaan er ook als TomTom weer services voor bieden om dat heel makkelijk te maken. Ja, dat wij zorgen.
Je gaat crowdsourcen, wil je zeggen ook.
Nee, maar API's maken, denk ik, erop.
API's.
Ja, en je gaat ze helpen. Ja. En dat is ook jullie businessmodel dan dat weer. Dat je de service verleent. Net zoals Elastic. Je geeft service zodat mensen makkelijk Elastic kunnen gebruiken.
Precies. Ja.
Toch?
Ja.
Dat ga je doen.
Ja.
Oké. Okay. Wil ik heel graag uitgerekend hebben. En dat komt dus uit die 200 miljoen groei in die 2 jaar.
Ja, ik wou zeggen, hoe ga je geld verdienen met
onderdeel daarvan. Hè? Ik snap dat het een onderdeel is. Ja. Maar ik wil alle nieuwe stromen van geld die je dan gaat verdienen, zou ik dan willen weten.
Of in ieder geval een deel met Overture. Laten we het daar vooral focussen.
Nou ja, alle nieuwe business zal op kaartgebied zal uiteindelijk op Overture gebaseerd zijn. Al vrij snel. Hè? Dus ook business die we een paar maanden geleden gewonnen hebben, die bedrijven komen natuurlijk naar ons toe. Wij willen dat op het nieuwe Maps-platform gebaseerd is. Nou, dat zijn de tijdslijnen soms wat krap.
Hoe ver is het nu al, trouwens? Nu, dat Overture. Is het er nu al?
Nee, de eerste publicatie, zeg maar, van een kaartdatabase zal de eerste helft van volgend jaar zijn. Dus.
Oké, daar kijken we naar uit. Hey, maar hoe weet je ook dat de commitment van die andere, van die techreuzen er is, dat zij dit ook blijven gebruiken? Dat niet Amazon over 2 jaar zegt, nou ja, leuk, Overture, voor ons is het niet, we gaan toch met iets anders doen. Hebben jullie met elkaar longtime commitments afgesproken?
Nou, iedereen heeft zijn eigen motivatie om hier langdurig bij betrokken te zijn. Dit is natuurlijk ook niet een klein iets wat je even aankondigt.
Nee, maar vooral voor jullie, want die 3 miljoen is voor die andere bedrijven misschien veel relatiever.
Ja, maar het is niet het geld. Het is natuurlijk je naam hieraan verbinden en hierbovenop gaan bouwen. Hè. Alle drie zijn kaartgebruikers. Ja. Microsoft is een klant van ons ook.
Maar wat bouwt Meta nu bijvoorbeeld dan? Wat is hun eerste op de roadmap van Meta? Wat willen ze gaan bouwen erop?
Het allereerste is dat ze Overture op Facebook en Instagram en zo willen laten zien, natuurlijk, als kaartje.
Ook mooi dat je inzicht krijgt in hun roadmap nu.
Ja,
dat is ook wel spannend.
Ja, zeker. Tot slot nog even heel kort dan, Willem. Ik ga het toch nog een keer noemen, Google's dominantie. Ja, Maps is vooral voor consumenten. Maar jullie hebben Amigo nog steeds als navigatietool voor consumenten. Hoe gaan jullie daarmee dan echt de strijd aan Google Maps? Tot slot. Met dank aan Overture.
Wij zullen in onze Amigo-app zullen wij Overture uiteraard inbrengen. Sterk nog, het zal de eerste toepassing voor ons zijn.
En dat wordt de eerste helft 2023 dus?
Ja.
Okay.
Ja, daar zijn we nu al heel druk mee bezig ook, om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is waar je dat gaat zien. Inclusief alle extra taartlagen, die er bovendien zijn daar ook in beschikbaar. Gaat die app in zijn eentje Google Maps verdrijven?
Gewoon nu zeggen dat je ze gaat verslaan.
Nee, ik denk dat je het moet zien als een collaboratief iets waar er meerdere apps zullen ontstaan die allemaal diezelfde referentie gebruiken, waar je die interoperabiliteit krijgt tussen data. En dat met, gaat in zijn geheel Google verslaan.
Nou, daar houden we van. Woorden als interoperabiliteit, open source en TomTom toch ook. Dank Willem Strijbos, Vice President of Product for Maps bij TomTom dus. Straks spitten we het nieuwste verdrag tussen de VS en Europa door op het gebied van het gebruik van onze data. En hoor je hoe een Nederlandse start-up die stimuleert dat je minder op je scherm zit, hoe die goed gedijt in een Amerikaanse accelerator. Blijf luisteren. Pst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen fileren, dan wel bewieroken we het EU-US Data Privacy Framework. Een kader dat ervoor moet zorgen dat Amerikaanse techreuzen onze data uit Europa kunnen blijven gebruiken. Want dat had eigenlijk al jarenlang mis. Maar eerst. 2,5 jaar geleden haalden 2 Delftse studenten 10.000 euro op voor hun idee om obsessief smartphonegebruik te ontmoedigen. En dat werd een succes, want sinds afgelopen maand is Unplug, zoals dat bedrijf heet, onderdeel van Techstar Seattle. En dat is een van de belangrijkste start-up accelerators ter wereld. Maar hoe bevalt dat leven nu als soort van Amerikaanse start-up? En wat brengt de toekomst voor Unplug? Dat vragen we aan de CTO en medeoprichter van het bedrijf, Joren Richter. Welkom in de uitzending, Joren.
Hi, ja, dankjewel.
Hi, hey, goed dat je er bent. Gekke vraag misschien. Zijn jullie nou daadwerkelijk verhuisd naar Seattle met elkaar? Of opereren jullie nog gewoon vanuit Nederland?
Nee, ja, we zitten er wel voor 3 maanden. Dus dat programma is 3 maanden lang. Yeah. Dus we zitten er voor een tijdje, ja.
Maar 3 maanden lang, dat klinkt wel als gewoon een spannende snelkookpan. En jullie gaan de hele toko ondersteboven gooien met Amerikaanse investeringsvloeden.
Zo voelt het ook, hoor.
Ja? Wat gebeurt er dan?
Zo voelt het zeker, ja.
Wat gebeurt er zoal? Vertel eens van een voorbeeld.
Het programma is dus 3 maanden. En in de eerste maand is het vooral, ze noemen het mentor madness. Dus heel veel mentoren ontmoeten. Dat zijn allemaal mensen die al een keer het hebben gedaan, die vaak hun bedrijf al verkocht hebben en dan wat tijd over hebben om mentoren. Er zit gewoon heel veel kennis in dat mentornetwerk, waar wij van kunnen profiteren. En dan de laatste 2 maanden zijn eigenlijk volledig gefocust op het ophalen van geld. Dus financiering ophalen bij Amerikaanse investeerders. Dus zij hebben een enorm netwerk daar van investeerders die vaak al heel enthousiast worden van start-ups die bij Techstar Seattle binnenkomen. Want ja, dat is toch wel bijzonder. Want ze hebben iets van 500 aanmeldingen per jaar, per cohort dus. En daarvan kiezen ze er 12. Dus,
waarom kozen ze jullie, Jorn?
Ja, onze visie. Dus onze visie is echt om... Want ik zal even iets meer vertellen over wat we maken.
Leg soort nog van even kort uit wat Unplug eigenlijk doet.
Ja, exact. Dus we helpen mensen om van hun smartphone af te komen. Oh. Om een gezondere relatie met die telefoon te krijgen. En dat doen we met een abonnement. En het is een app en dan een optionele soort van kleine hardware component erbij. Yeah. Maar het businessmodel is dus gewoon een abonnement. En onze grotere visie is om mensen echt eigenlijk menselijk te houden. Dus waar we ons nu op focussen is de smartphone. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk veel breder. Het gaat echt om onze relatie met technologie en hoe dat aan het veranderen is in de afgelopen tijd. En wij willen dat mensen dus menselijk blijven. Dus dat gaat dan ook in de toekomst over dingen als augmented reality en virtual reality. Waar je eigenlijk dezelfde problemen gaat krijgen als met de telefoon die we nu hebben.
Dat klinkt dat interessant, maar hoeveel mensen zijn er dankzij jullie al menselijker? Oftewel, hoeveel gebruikers hebben jullie al?
we hebben een Android app live op dit moment. En daarmee hebben we ongeveer 30.000 downloads. En de hardcore gebruikers, dat zijn er 600 die gebruiken het elke dag. En dan hebben we iets van 3.000 mensen die het maandelijks gebruiken.
Ja. En dat is voor jullie genoeg eigenlijk om in ieder geval nu van te leven en op door te ontwikkelen?
Ja, exact. Ja, dus het is genoeg om bijvoorbeeld zo'n programma binnen te komen. Want het is toch niet makkelijk om uit het niks zulke gebruikersaantallen te krijgen. We merken toch wel dat we iets hebben gemaakt wat veel mensen willen.
Ja, Jorn, ik heb heel veel vragen. Eerst, waarom kreeg je zoveel gebruikers? Terwijl, ik denk, je focus heb je op je iPhone, je hebt Android, heb je ook. Dus waarom jullie, waarom Unplug?
Ja. Ja, goede vraag. Dus wij hebben al die oplossingen ook zelf geprobeerd. Dat is eigenlijk een pluk is ontstaan uit die frustratie. Dat die oplossingen eigenlijk niet werken. Dus je hebt inderdaad focus mode op je iPhone. Je hebt digitaal welzijn op Android. En je hebt nog best wel wat andere oplossingen. Apps die proberen dit probleem te oplossen.
Wat doen jullie beter?
Ja, dus die werkt allemaal niet voor ons, omdat ze heel makkelijk te omzeilen zijn met een paar kliks. Dus ik weet niet of je zelf wel eens focusmodus
ja,
hebt gebruikt, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Ja. En dan krijg je vaak een pop-up van, oh, je hebt nu je tijd is verbruikt. Maar dan in diezelfde pop-up kan je gewoon zeggen, doe er maar 15 minuten bij of zet het helemaal uit vandaag. Dus voor de meeste mensen werkt dat niet om die gewoontes te veranderen, want dat zijn zulke diep gewortelde gewoontes.
Ja, Dus jullie maken het extreem moeilijk.
Jullie zijn strenger.
Ik zou niet zeggen extreem moeilijk, maar we maken het zodat de gebruiker zelf kan bepalen hoe moeilijk ze het willen maken. Ja. Wat wij gewoon doen is een moment van frictie ertussen zetten. Dus als je bijvoorbeeld je Instagram-app wil openen, dan wordt die standaard geblokkeerd door Unpluk. En dan moet jij zelf een hele bewuste keuze maken van, wil ik die nu gaan gebruiken? En daar hebben we verschillende dingen voor. Maar eentje die heel goed werkt dus, die ik al eerder noemde, is dat hardware component.
Ja,
dat dus is een NFC-tag die je tegen de achterkant van je telefoon aan moet tikken.
Ja.
En zodra je dat doet, dan krijg je toegang tot die app.
Ja.
En wat heel veel mensen dus dan doen, is die leggen ze bijvoorbeeld in een andere kamer terwijl ze aan het werk zijn. Of die laten ze thuis als ze met familie uit eten gaan. En dan heb je nog wel toegang tot al je handige apps.
Ja.
Maar dan zijn al die afleidende apps dus geblokkeerd totdat je fysiek toegang hebt tot die NFC-tag, de Unplug-tag.
Nu vind ik dat op zich heel mooi, hè? En je hebt ook goed het verschil met focus mode beschreven. Maar even advocaat van de duivel, hè? Juist die focus mode is van de fabrikant zelf. Van Apple, van Samsung, you name it. En jullie komen daar dus met een alternatief dat toch, ik ga het zeggen, strenger is. Nu zitten jullie in de VS, om de hoek, bij de hoofdkwartieren van dat soort bedrijven. Hoe vinden zij wat jij en wat jullie doen nou eigenlijk? Want dat werkt toch een beetje disruptief op hun apparaten.
Ja, dus nou ja, voor Apple is het wel een ander verhaal natuurlijk. Wij krijgen ook heel vaak de vraag van investeerders van, wat is er nou anders dan Apple en waarom zou Apple dit niet doen? Voor Google is het natuurlijk heel duidelijk. Die hebben gewoon geen baat erbij om jou minder op je telefoon te laten zitten. Maar ja, voor Apple, zij hebben dus ook wel die oplossingen. Wat we zien, en dit is echt een nog groter probleem in Amerika. Mensen zijn er zich heel erg bewust van hier. En wat we ook merken is dat Apple probeert het dus wel op te lossen, maar heeft dus ook, dat is heel interessant, wat we merken en waarom het nu ook juist echt de juiste timing is voor ons. Omdat zij hebben nu sinds de iOS 16 hebben ze hun Screentime API opengesteld voor third-party apps.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat elke third-party app kan nu een oplossing maken die eigenlijk dezelfde functionaliteiten heeft als focus mode.
Ja.
Dus het blokkeren van notificaties en een mooie overlay over apps.
Ja, dus Jorn, echt als ze willen, weet je, hetzelfde met een weer-app. Je gaat nu geen weer-app maken, want Apple kan een betere weer-app maken. Dus weet je, dat is toch behoorlijk moeilijk verhaal dan voor je?
Nou ja, dat is dus het interessante. Van hetzelfde gebeurde met bijvoorbeeld parental control apps. Je hebt best wel veel parental control apps. En Apple heeft er ook een. Die is gratis. En Google heeft er ook een. Die heet Family Link. Die is ook gratis. En best wel veel mensen gebruiken die. Op Apple heet die schermtijd of screentime in het Engels. En die zijn best wel effectief. Maar als je kijkt naar die markt, de parental control markt, dan heb je echt het grootste deel van die markt is niet van Apple of van Android. Dat zijn echt third-party apps. Omdat Apple en Android, dat is niet hun core. Het is niet hun core focus en core business om die oplossingen te maken. Dus ze maken wel een oplossing die redelijk werkt en die voor sommige mensen.
Maar jullie kunnen in de niche specialiseren.
Ja, exact. En ze hebben gewoon ook niet de resources om voor elke markt een perfecte oplossing te maken.
Yeah.
En ja, dat zien we dus nu ook met die schermtijd API die ze hebben opengesteld. Eerst probeerden ze het zelf te doen en hadden ze die niet opengesteld voor andere apps. En nu, sinds recentelijk, hebben ze dat dus wel gedaan.
Yeah.
Dus ja, het lijkt erop dat ze de keuze hebben gemaakt van, laten we dit gewoon door anderen laten oplossen. Omdat onze core functionaliteit en hun core business niet dat model is. Maar ja, okay. Ja, ja. Je kan natuurlijk nooit in de...
Als ze eenmaal willen, dan kunnen ze het kijken. Wel.
Ja. 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 Hey, jullie zijn als een van de 12 bedrijven geselecteerd voor Techstars in Seattle. Maar wat doen jullie daar wat in Nederland niet kan, waardoor jullie daar juist door extra groeimogelijkheden hebben?
Ja, het zijn niet per se dingen die in Nederland niet mogelijk zouden zijn. Het zijn meer dingen die eigenlijk gewoon ons bedrijf versnellen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dat Mentor Madness, wat ik vertelde. We spraken in anderhalve week hebben we daar 75 mentoren gesproken. Mm-hmm. Die allemaal superveel waardevolle feedback geven over het businessmodel of over het product. Over heel veel verschillende dingen.
Ja, wat is nou het belangrijkste wat jullie moeten veranderen? Waarvan jullie nu het inzicht hebben van dit moeten we helemaal anders doen om er een succes van te maken?
Eigenlijk was het heel positief voor ons, dat Mentor Madness. Ze zeiden niet echt van dit moet veranderd of dit moeten jullie het compleet anders doen. Ze zeiden vooral dat we meer moeten focussen op de huidige gebruikers en er beter moeten achterkomen wie dat zijn. En heel specifiek erachter moeten komen, bijvoorbeeld waar ze online hun nieuwe producten vinden, zodat we eigenlijk de marketing naar die mensen beter kunnen doen. Mm-hmm. Maar ja, de feedback was eigenlijk best wel consistent. Dus ja, dat was voor ons wel positief.
Ja, en dan kunnen jullie, als je de bestaande klanten nog beter bedient, ze ook meer geld vragen natuurlijk.
En dat is dus het ene van wat er anders is dan in Nederland. Het andere is gewoon het investeringsklimaat. Dat is echt wel een groot verschil tussen Amerika en Nederland. Dus in Seattle, daar zijn gewoon best wel goede statistieken voor. Mm-hmm. Dus 87% van de startups die bij Texas Seattle binnenkomen halen 6 maanden na het einde van het programma een miljoen of meer op. Mm-hmm. Dus ze hebben gewoon heel veel ondersteuning voor het ophalen van financiering bij Amerikaanse investeerders. Dus ja, dat maakt het ook wel een heel groot verschil met Nederland.
Ben, tot slot nog even.
Nou, ik ben heel benieuwd wat de pivot wordt. Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ik kan me niet voorstellen, wat wordt jouw pivot? Waar denk je aan?
Ja, we hebben al eerder een pivot gemaakt. We hadden eerst een fysiek product en dat verkochten we. Nu hebben we een abonnement. Wat we wel merken is dat er best wel een aantal ouders zijn die het product al gebruiken. Terwijl we het nog helemaal niet hebben gepromoot voor ouders. Of we zeggen nergens van dit kan je gebruiken voor je kind. Mm. Dus dat is voor ons wel heel interessant. Dat is een kleine pivot. Want het product zou niet superveel veranderen. Maar het is wel een hele andere markt.
Vooral in de marketing ga je dan een vertaalslag maken.
Ja, exact. En een beetje in het product. Maar inderdaad vooral in marketing en de branding.
Maar even concreet.
Daar zien we wel heel veel opties.
Maar dan moet ik het zo zien. Ik ben een ouder. Ik hou die tech hou ik lekker thuis. En dan sluit je voor de kinderen die die telefoon meenemen de apps af die voor afleiding zorgen. Toch?
Exact. Dat is een use case. Als ze dan thuis zijn, als ze dan bijvoorbeeld...
Dan mag het een uurtje.
Ouders gebruiken het op verschillende manieren nu, maar ja. Zo, de meesten gebruiken het van als ze dan het huiswerk hebben gedaan bijvoorbeeld. Of ze mogen even gewoon een half uurtje op de afleidende apps. Ja. Dan kun je gewoon die tag aan ze geven. En anders kunnen ze natuurlijk altijd nog wel navigeren en ze kunnen altijd bellen. Dus alle handige apps op die telefoon kunnen ze dan wel gebruiken.
Ja, nou ja, dat is in ieder geval interessant. Een nieuwe stip aan de horizon met dank aan jullie tijd in Seattle. Dus succes nog en dank voor je tijd, Jorren Richter, medeoprichter en CTO van Unplug. Digitaal. Er lijkt zowaar wat progressie als het gaat om afspraken rond doorgifte van onze Europese data naar Amerikaanse techbedrijven. Het EU-US Data Privacy Framework, mooie mond vol hebben, moet daarin voorzien om te voorkomen dat bedrijven zoals Microsoft en Meta zomaar met onze gegevens kunnen werken. Maar is dat werkelijk zo? Of moet er nog veel water door de Atlantische Oceaan voordat we met wederzijds goedbevinden ook onze data weer kunnen laten stromen? Dat vragen we aan Menno Wij, techjurist bij BDO Legal en vriend van de show. Welkom Menno.
Dankjewel.
Goed dat je bent. Even kort, want hier hebben we het al vaak over gehad. Ja. Privacyactivist Max Schrems heeft het bestaande akkoord Privacy Shield eigenlijk door de rechter laten afschieten in juni 2020 al.
Ja.
Wordt met dit Data Privacy Framework, zoals ik het ga noemen, nou echt gewerkt aan een serieuze oplossing?
Ja, dat denk ik wel echt van wel. Ondanks dat
nu heel kort horen waarom dat zo is.
Omdat het probleem wat het Europees Hof heeft aangekaart was tweeërlei. Je kunt niet je rechten in Amerika afdwingen bij een onafhankelijke instantie. Mm-hmm. En by the way, je kunt eigenlijk ook zeg maar, de geheime diensten daar niet überhaupt voor die instantie in rechten betrekken. En op precies die twee punten is Amerika bewogen met die executive order en nog wat onderliggende regelgeving. En zeg ik, als daar de pijn zat, maar je zegt terecht al, wat is het, 2,5 jaar geleden, die wordt wel nu, vind ik, met de kennis die we hebben, weggenomen.
Oké, maar er moet nog wel een adequaatheidsbeslissing genomen worden door de Europese Commissie. Ja. Je moet vaststellen of het echt voldoet aan de privacywetgeving, de GDPR. Schrems studeert ook nog op het framework. Heeft wel wat gezegd, maar zal binnenkort nog met een uitgebreide verklaring komen, denk ik. Ja. Ziet hij beren op de weg, voor zover jij weet?
Ja, hij is heel kritisch en ik ben het daar niet helemaal met hem eens. Oh. Hij heeft gezegd, het probleem van mass surveillance, oftewel massa vangnetachtige surveillance,
eigenlijk
blijft
Amerikaanse
bestaan.
Sleepnet. Wet, zou ik maar zeggen.
Exact. Maar zeg ik meteen, nou ja, weet je, volgens mij was dat niet het struikelblok destijds bij die Schrems 2-uitspraak. Mm-hmm. En hij heeft gezegd, er is nog steeds geen onafhankelijke koord. Dus hij vindt het zeg maar even een nep-koord, een nep-rechtbank. Maar daar is een goede analyse geweest vanuit drie mensen die volgens mij best slim zijn. Die hebben gezegd, heel in het kort, je moet natuurlijk wel kijken hoe je in Amerika zeg maar zo'n onafhankelijk instituut optuigt en een federal court, waar kennelijk Schrems voor pleit, is nog niet zo makkelijk. Mm-hmm. Maar ze hebben wel iets bedacht in twee stappen waar uiteindelijk een onafhankelijk instituut zit. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met een bestuursrechtelijk orgaan in Nederland. Ja. Die daarover kan oordelen in alle vrijheid en bindend. En denk ik, ja, een onafhankelijk instituut die een bindend besluit kan nemen, waarom zou je dan een echte rechtbank moeten hebben?
Mogen we het voor Ben even iets concreter maken? De data van Ben naar Amerika toe, dat staat ergens. Wat mag wel, wat mag niet? Wat deed Schrems? Wat is nu het nieuwe?
Wat verandert er?
Oké, even nog een filmpje terug. Schrems heeft tot twee keer toe de deal weten te kraken. Hè, voor hem een gunstige zin. Want het begon met Safe Harbor en toen kwam er Privacy Shield. Mm-hmm. Nu ligt er dus die Transatlantic data flow. Hè, om het nog maar even mooi te houden. Wat er verandert op de inhoud is niet zoveel. Dus waar je aan moet voldoen om de rechten van Ben te waarborgen in Amerika, als daar met je gegevens wordt gedaan, blijft inhoudelijk grotendeels staan. Dat zat ook helemaal niet te pijn met die doorgifte, zoals wij dat noemen. Pijn zat hem echt in. Jij kunt jouw rechten die je in Europa hebt onder die AVG, kun je daar dus niet afdwingen. En ik laat even het midden wat voor jou de waarde is, dat je daar in Amerika een beetje ruzie kan maken. Ja. Met Microsoft of weet ik veel wie. Want volgens mij zitten we daar helemaal niet op te wachten als het aan onze gegevens zit als burgers. Maar daar zat de pijn. Er is geen onafhankelijk instituut die, nou ja, als het ware daar kan beslissen dat jouw rechten hier in Amerika worden geschonden.
Ja, dus en dat gaat nu dus veranderen.
Ja,
want dus er komen garanties eigenlijk, hè? Dat is het. De geschillenbeslechting, arbitragemogelijkheid.
Ja. En er is ook gezegd, daarom ben ik het ook niet eens met Max Schrems op dat punt van, ja, die massa sleepnet surveillance blijft staan. Amerika heeft ook gezegd, wij gaan zorgen dat wat zeg maar naar de NSA's van deze wereld kunnen, dat proportioneel en reasonable moet zijn. En ik vind ook, als we even mogen reflecteren op Nederland, we lezen ook met enige regel, maar dat bij ons de geheime dienst ook weer door de toezichthouder op de vingers worden getikt. Ja. Met je neemt je mandaat een beetje te ruim. En zo moet het, daar is controle op. Dus dan denk ik, we kunnen er in Europa ongetwijfeld ook wat van met die geheime
maar
diensten.
Maar hoe controleer ik dat voor Amerika?
Ja, want ik bedoel, ook die.
Dat, is daar een commissie? Is daar
weten we zeker dat die garanties worden nageleefd?
Ja, stap 1 is, je kunt bij zeg maar een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Gegevensbescherming, ik ben de Amerikaanse term weer kwijt, maar een soort van data protection officer. Mm-hmm. Daar kun jij een klacht indienen.
Ja, maar in Nederland een klacht is de AP heel makkelijk.
Nee. Dus intern bij, dus de overheid heeft verplicht zo'n interne waakhond. Hè, dus in het kort FG, maar voluit functionaris gegevensbescherming.
Een loket waar jij als consument naartoe kan als jij ziet, intern, er gaat iets mis.
Ja, en ook bij bedrijven die heel veel data verwerken. Nou, neem van mij aan dat de Big Tech dat doet. Dus je kunt in Amerika bij dus die overheid kun je zeggen, beste data protection officer, ik heb een klacht over, noem maar op, wie gegevens verwerkt. Meta, Microsoft, ja, dus dat is stap 1.
Even, het is een autoriteit persoonsgegevens in Amerika.
Nee, bij elk bedrijf op zich.
Eigenlijk een overheidsfunctionaris.
Dat is verplicht.
Die zeg maar, is jouw eerste loket.
Ja. Fijn,
Je dient daar een klacht in.
Maar jij ging naar stap 2.
Ja, namelijk dat op het moment dat dan inhoudelijk zeg maar die klacht makes sense in slecht Nederlands. Hè. Dus je hebt inhoudelijk een punt, ze doen daar dingen die niet mogen. Dan heb je dus een, dat noemen ze dan weer redress. Maar dan is er dus een onafhankelijke instantie. Wat een court wordt genoemd. Wat naar Amerikaanse maatstaven geen onafhankelijke rechtbank is. Maar een soort bestuursorgaan.
Een geschillencommissie.
Dat is wel een soort van AP, denk ik dan maar. Een soort autoriteit. Die inhoudelijk dat gaat beoordelen. En onafhankelijk bindend een uitspraak kan doen.
Ja, maar hoe weten we zeker dat dat ook gaat gebeuren?
Omdat dit in de
handtekening ondergezet.
Nou ja, goed punt. Biden heeft die executive order getekend. Ja. We weten ook dat als er een nieuwe president komt en we weten ook dat iemand zich weer kandidaat heeft gesteld, dat dat de vuilnisbak in gaat. Dus op dat punt zeg ik, het is dus niet zodanig, zeg maar, continu dat voor de toekomst, 100 jaar vanaf nu en verder, dit zeg maar in steen gekrast staat.
Ja, het blijft politiek uiteindelijk.
Het blijft politiek, maar ik vind wel vanuit, en het mocht wel eens tijd worden, maar dat Amerika een serieuze stap zet om uiteindelijk de EU en onze wetten te pleasen. Ja. En dan kun je hoog en laag springen, maar uiteindelijk vind ik het nog steeds gek dat wij als het ware dicteren wat ze in Amerika wel of niet met die gegevens mogen. Die hebben eigen wetgeving. Dus dat is natuurlijk sowieso een conflict van zeg maar wetssystematiek en hoe een land is ingericht.
Nou, dat snap
Amerika
ik.
Doet een flinke stap naar voren.
Ja, maar dan wil ik nog even tot slot concreet naar iets wat binnenkort gaat gebeuren. Namelijk 1 januari gaat Microsoft onder het mom van de EU Data Boundary al aan dataopslag en verwerking mogelijk maken. Haakt eigenlijk in op wat nu nog eigenlijk als conceptverdrag ter beoordeling aan Europa ligt.
Ook.
En het staat er deels dus ook los van. Maar maakt dat ding dan nu dingen mogelijk die niet konden? Of is het een beetje
grijs gebied? Ik heb de indruk van niet. Want het probleem is, het onderliggende probleem bij SRAMS is dat Big Tech met zijn Europese vestigingen afspreekt, onder omstandigheden moet je iets aan Amerika geven als Amerika, Microsoft, iets van een bevel krijgt, kom maar op met die Europese gegevens. Dat wordt niet anders met de plannen die Microsoft schetst.
Ja, ja.
Ik denk dat het wel is, het signaal, wij zien het ook, en ze zitten er dicht op en proberen compliant te zijn. Volgens mij is het onderliggende probleem dat in Duitsland is niet al te lang geleden door zeg maar een soort van lokale privacyautoriteit gezegd dat 365 volstrekt niet compliant is.
Ja.
By the way, in Nederland hebben ze gezegd, we zien 1 groot risico, voor de rest is het wel compliant. Ik heb een keer op LinkedIn ingezet, ik snap het niet meer, we hebben 1 wet, 1 instantie dat beoordeelt, maar toch in Duitsland niet en hier wel, maar dat terzijde. Ik denk dat zij ook vooral kijken naar, we willen proberen dat verbod, als in, u bent niet compliant, Microsoft, dat ze daar Duitsland tegemoet komen. Dat is mijn inschatting.
Precies. Dus eigenlijk meer goede sier maken, een beetje charme-offensief van kijk, we zien
maar
de discussie.
Ik denk serieus wel inhoudelijk. Hè? Microsoft zit op deze doorgifteproblematiek, hebben ze vanaf dag 1 geroepen, we doen alles met wat wij denken wat in dat, in die uitspraak staat, om rechten van EU-mensen te beschermen. Dus ik zie dat ook wel in dat licht met deze stap. Maar ik denk nogmaals dat het meer is, we hebben een probleem dat in Duitsland een waakhond heeft gezegd, niet compliant, en we moeten dat oplossen.
Nou, het blijft een voortvloeiend dossier, ook in 2023. Denk ik.
Zeker.
Dankjewel, Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform, evenals op bnr.nl en in onze app. En als je elke ochtend en middag van de week op de hoogte wil blijven van het opvallendste technieuws, volg dan ook de Tech Update als podcast. Want in die shortcast praten we je 2 keer per dag in enkele minuten bij. Ook over Elon Musk, Ben, of we nou willen of niet. Hè?
Heerlijk.
Ja, jij vindt dat wel. Ik niet. Maar goed, voor wat betreft BNR Digitaal zeg ik tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.